Yes, oké. Okay. Hallo lieve kijkers, lieve bakkiekijkers. Het is heel druk in de chat, zie ik al. Dus hoog tijd om te gaan beginnen. Ietsjes later, één minuutje later. Mag wel toch? Ik zet hem even iets harder. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Altijd even de vraag natuurlijk. Goedemorgen, het is nog net morgen. Een beetje later, maar goed. Ik hoop dat jullie nog genoeg ruimte hebben voor een kopje koffie. Ik wel, het is altijd tijd voor koffie. All right. Jongens, ik hoop dat het goed gaat met jullie en dat jullie het een beetje trekken allemaal. Het nieuws, onder andere natuurlijk, los van natuurlijk het gewone, normale leven, wat ook belangrijk genoeg is. Dus we gaan het vandaag even hebben over natuurlijk het debat over de Russische omkoping. En ik heb daar met een bepaalde bril naar zitten kijken natuurlijk weer. Van wat gebeurt hier eigenlijk nou echt in de communicatie? Waar lijkt dit op? Waar doet dit aan denken? Daar heb ik wel bepaalde ideeën over. En ik kwam eigenlijk uit bij de double bind theory. Dus die ga ik even aan jullie uitleggen. Zodat het allemaal een beetje wat meer meta wordt. Meer in de context van wat er op dit moment speelt. Dus dat gaan we doen. En even kijken, voordat we beginnen natuurlijk, vergeet niet te liken en te delen en te abonneren op het kanaal. Daar help je mij heel erg mee. En ook met het doen van een donatie via het linkje hieronder kan dat natuurlijk. Als je mijn werk waardeert, als je er wat aan hebt en als je iets kan missen. Dus doe dat dan vooral en dank dus nogmaals aan iedereen die dat heeft gedaan. Post kan je ook sturen naar mij via postbus 189, nee. Ja, 189 1200 Anton Dirk in Hilversum, where else? Dat wordt ook gewaardeerd, dus dat kan ook. Ik zie enorm veel berichten binnenstromen, dus ik moet me niet te veel laten afleiden, maar kijk toch eventjes. Even kijken. Jullie zitten vooral elkaar te begroeten ook. Dat vind ik altijd grappig. De bakkie buddies die elkaar weer vinden natuurlijk in de chat. Oké, ik heb dus het debat min of meer gekeken. Nou ja, het ging natuurlijk een tijdje door tot in de avond ook. Maar ik heb het ook gekeken, zodat jullie dat niet hoeven doen. Zo heet dat. Zo heet dat tegenwoordig. Hoeven jullie dat niet te doen. En het begon natuurlijk al vorige week, hè, met die, was het vorige week? Ja, met die soort van simultane aanval eigenlijk, dus vanuit Klaver en Paternotte. En toen ineens, de dag daarna, stond er in het AD dat de Tsjechische geheime dienst een complot had ontdekt, waarbij Europese politici betrokken zouden zijn bij omkoping. Dat zou dan gaan om cashgeld, dat zou gaan om een tussenpersoon, een soort van tussenschakel, zeg je dat, de Voice of Europe in dit geval. En die zou dan geld van Rusland eigenlijk doorsluizen naar de betrokken politici. En wie dat dan zijn, dat wordt dan niet genoemd, dat is allemaal geheim. Dat moet nog onderzocht worden, dat is niet helemaal duidelijk. En op die voet werd eigenlijk gisteren verder gesproken over dat complot, zonder namen te noemen, maar we weten allemaal wel welke namen. Dat is dan een beetje het idee. En zo kom ik dus eigenlijk uit bij die double bind. Oké, dus daar gaan we eventjes langzaam naartoe. Ik zie ook mensen dus nu op X zeggen van, dit doet gewoon heel erg denken aan 2015, 2016. Toen Donald Trump natuurlijk ook werd beschuldigd van gekocht zijn door Rusland. De Russian hoax is al eigenlijk al best wel een tijd geleden al echt wel debunked. Hè? De Amerikaanse inlichtingendiensten zaten daarachter. De democraten zaten daarachter. Dat was geen enkel bewijs voor. Maar ja, het was natuurlijk wel effectief. Hè? Er werd een smeercampagne natuurlijk op die manier uitgevoerd. En dat heeft natuurlijk inderdaad Trump beschadigd. Want heel veel mensen zijn bereid om dat te geloven. Want stel je voor dat het waar is. Het is een van de ergste aantijgingen eigenlijk die je kunt doen. Er is niet veel waarmee je mensen kunt besmeuren wat zo blijft plakken, denk ik, als een als een omkopingsschandaal. Dus dat is natuurlijk heel slim. En het is ook moeilijk om te zeggen van het is niet zo. Ja, je kunt niet bewijzen wat je als je niks krijgt. Dus je kunt niet jezelf vrij spreken, vrij pleiten. Als je naam niet eens concreet wordt genoemd nog. Maar dat is dus die double bind. Is eigenlijk dat je in de context van de beschuldiging toch jezelf gaat verdedigen, waardoor het min of meer waar wordt. Begrijpen jullie wat ik bedoel? En dat is wat al, je kunt gewoon de kop bijvoorbeeld nemen van het NOS-artikel. Ik zal hem even bijpakken. Waarin dat eigenlijk meteen al duidelijk wordt. Dan kom ik al aan bij die theorie. Dus even kijken. De NOS zegt Kamerdebat zonder Baudet over Russische omkoping. En dan staat er tussen aanhalingstekens verdenking schadelijk. He, er zijn een aantal mensen geweest die hebben gisteren gezegd, waaronder Wilders natuurlijk, van het is heel schadelijk om zonder, we moeten feiten hebben. Alleen de verdenking zelf is heel schadelijk. Maar daarmee bekrachtig je dus dat er schade optreedt met een verdenking. He, dus dan maak je het ook, als het ware, creëer je als het ware die waarheid daarover. Begrijpen jullie wat ik bedoel? De jongen zegt dan ook, een naam noemen of zelfs zeggen dat er geen naam bekend is, kan niet zomaar, zei demissionair minister De Jonge. Het gaat om informatie van geheime diensten en die bepalen zelf wat zij bekendmaken. Dus hij zegt zelfs, ja, dus een naam noemen kan niet zomaar, of zelfs zeggen dat er geen naam bekend is, kan niet zomaar. Snap jullie? Dus zeggen dat er geen naam bekend is, kan niet zomaar. Dus hij wil het zaadje planten in ons hoofd. We kunnen niet zomaar zeggen dat er geen naam bekend is. We weten niet welke naam, maar zeggen dat er geen naam bekend is, dat kan ook niet zomaar. Dus met andere woorden, bedenk het zelf maar. Ga zelf maar invullen op de stippellijntjes over wie het dan gaat. En ook, dus in de kop zetten, Kamerdebat zonder Baudet over Russische omkoping veronderstelt ook dat Baudet degene is hier, de aangeklaagde is in deze Kafkaeske, in dit Kafkaeske proces. Hè. Dus hij is eigenlijk degene om wie het hier draait. Hij komt niet opdagen. En de verdenking is dan schadelijk. Dus je tuigt eigenlijk dus een proces op, buiten de rechtszaal dus, hè, dat is duidelijk, binnen het parlementaire debat. Om natuurlijk die verdenking juist te verstevigen. En ook de mensen die dus roepen om de feiten verstevigen, of bekrachtigen dus die verdenking, door er het woord schadelijk aan te koppelen. Dat is volgens mij het meest opvallende aan dit hele debat, is dat het zichzelf creëert. Dus de hoax wordt als het ware vanzelf waar door de reacties daarop. Zal ik even die double bind theory uitleggen daarover. Want die speelt namelijk ook op het terrein van die RKI-onthullingen. Hè, waarin die wetenschappers in Duitsland, hè, dus het Duitse RIVM is dat. Die wetenschappers hebben dus politieke opdrachten gekregen. En hebben hun eigen bevindingen, hun eigen expertise als het ware opzij gezet. Ze hebben het er wel over gehad. Er zijn een aantal dingen gezegd. In die protocollen staat dat over de werkzaamheid van de VS, over de werkzaamheid van de maatregelen, de schade van de maatregelen, de mondkapjes, het opschalen van het risiconiveau. Dat was allemaal niet op hun eigen initiatief, niet aan de hand van hun eigen bevindingen, maar dat ging eigenlijk onder druk van politiek. Dus dat is ook een voorbeeld van de double bind, omdat we dus die wetenschappers niet geloofden, weet je nog? De critici geloofden de wetenschappers niet. Maar nu blijken ze dus wel degelijk dingen te hebben geweten. En zitten we een soort van vast. Want hoe moeten we dan die wetenschappers dan nog kwalificeren? Zijn die nog legitiem? Zijn die nog betrouwbaar? Eigenlijk wel. Hè? Zij zijn dus de science wel gebleken, maar niet de science die is gefollowed. Dus follow the science was eigenlijk follow the politics. Maar goed, ik hoop dat het straks iets duidelijker wordt. Ik zal er nog even op terugkomen. Maar daar zit ook die double bind in. Damned if you do, damned if you don't, wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus de wetenschap volgen, damned if you do. De wetenschap niet volgen, damned if you don't. Dus wie moeten we nou eigenlijk volgen? Waar is de context? Waar moeten we eigenlijk naar kijken? Wat is de tegenstrijdigheid daarin? Nou, de dubbele bindingtheorie is vrij ingewikkeld in de psychologie. Het is ooit bedacht door een psychiater die iets meer wilde begrijpen over schizofrenie. Maar daar weet ik niet zoveel van, dus dat slaan we even over. Maar hij is eigenlijk ook van toepassing op het sociaal-maatschappelijke veld. In het sociaal-maatschappelijk veld, de politieke communicatie tussen mensen onderling, binnen familierelaties speelt het ook. En de dubbele binding is eigenlijk dat je een persoon één ding zegt, één ding vertelt, maar iets anders vraagt, terugvraagt. En de dubbele binding wordt vaak onjuist, ik lees even wat voor over die theorie, wordt vaak onjuist opgevat als een eenvoudige tegenstrijdige situatie waarbij het slachtoffer gevangen zit in twee tegenstrijdige opdrachten. Hoewel het klopt dat de kern van de dubbele binding bestaat uit twee tegenstrijdige opdrachten, ligt het verschil in de manier waarop zij aan het slachtoffer worden opgedrongen. In hoeverre het slachtoffer de situatie begrijpt en tot slot wie of wat het slachtoffer deze opdrachten geeft. Anders dan bij de gebruikelijke verlies-verlies situatie is het slachtoffer zich grotendeels niet bewust van de precieze aard van de paradoxale situatie waarin hij of zij verkeert. De tegenstrijdigheid kan in haar rechtstreekse context volledig onzichtbaar zijn en daarom ook onzichtbaar voor waarnemers van buitenaf en wordt alleen maar duidelijk als er een wat bredere context in ogenschouw wordt genomen. Typerend is dat degene die een opdracht geeft aan het slachtoffer iemand is die hij respecteert. Dus een ouder, een leraar, een dokter, maar dus ook bijvoorbeeld een minister of een inlichtingendienst of een ander politiek orgaan. Of zoiets dergelijks. Hè? Dus dat wordt altijd met gezag wordt dat eigenlijk dan gebracht. Maar dat de opdracht zelf impliceert dat die onmogelijk vervuld kan worden, omdat een of andere uitgebreidere context dat verbiedt. Dus de opdracht die niet vervuld kan worden hier eigenlijk is dat er in de beschuldiging ook bewijs zit. Dus je beschuldigt iemand van omkoping. Maar je kunt geen naam noemen bij die beschuldiging, want dat zou dan gevaarlijk zijn. Hè? Dan zou het staatsveiligheid ondermijnen of de democratie ondermijnen of dat zou voor onrust kunnen zorgen. Maar in feite hou je dus niks over. Je beschuldigt iemand en dat is het. En dan laat je dus binnen die context van het is wel heel erg dat je iemand daarvan beschuldigt, laat je dus het slachtoffer, dus de mensen die daarvan beschuldigd worden, maar ik denk dat de maatschappij in brede zin slachtoffer hiervan is, laat je het verhaal zelf creëren. Dus hoe kun je dat oplossen? Daar moest ik even over nadenken. Kijk, je moet eigenlijk dan het van onderwerp veranderen. Hè? Dus als je in een paradoxale situatie zit, waarin je dus eigenlijk jezelf vast, ja, een soort van ingraaft in je eigen, in die beschuldiging, door je dus te gaan verdedigen. Is dat je van onderwerp verandert. Dus wij zouden bijvoorbeeld met z'n allen dit gewoon kunnen negeren en ons kunnen focussen op iets anders. Maar goed, de media hebben opdracht gekregen of zijn zo inmiddels zelf zo geworden dat ze denken dat het heel belangrijk is. Kijk, die doen daar natuurlijk gewoon allemaal aan mee. Maar wij moeten daar natuurlijk eigenlijk dan een beetje langs kijken, denk ik. Of je verandert de context. Hè? Dus dan zeg je bijvoorbeeld de context is hier dus is propaganda in feite. Hè? Dus wordt hier propaganda vanuit de staat gecreëerd. Waarom is het propaganda? Omdat het alle ingrediënten daarvan heeft. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe de DDR werkte, die maakte bijvoorbeeld ook mensen verdacht door westerse invloeden en zo, ze daarvan te beschuldigen, ook zonder bewijs. En dat was vaak dan al genoeg om ze aan de schandpaal te nagelen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat er toen gebeurde. Dat zie je nu ook. Dus je maakt de context anders en je zegt eigenlijk, dit is een beproefde propagandamethode, want dit en dit en dit en dit zit erin. En de staat heeft, juist omdat ze inlichtingendiensten hebben, juist omdat ze zich moeten verantwoorden aan de Tweede Kamer, juist daarom hebben ze dus de verantwoordelijkheid om dus wel met feiten te komen. De verantwoordelijkheid ligt bij de aanklager, zou je kunnen zeggen in dit geval. Maar zij draaien natuurlijk om. Of wat je kunt doen, de derde optie eigenlijk bij het nieuws wat we nu krijgen over die Russische omkoping, is dat je de context dus gaat duiden. Dus dan ga je echt, dan ga je kijken van waarom doen ze dit? Er komen verkiezingen aan, dat soort zaken. En wat ik nu aan het doen ben eigenlijk, de vierde optie, is dat je de pathologie en de dubbele binding dus zelf duidt. Het spel zelf eigenlijk laat zien en het gordijntje wegtrekt. En het communicatiespel eigenlijk probeert te begrijpen wat ze doen. En waarom het dus ook werkt. Hè? Dus dat is ook wel belangrijk. Ik had nog wat dingen over de KGB en de DDR opgeschreven. Ik kom misschien zo nog wel even aan toe. Het is een beetje, misschien een beetje technisch, maar ik denk dat dit, dat we meer moeten gaan kijken naar wat, dus dat we met die ogen meer moeten gaan kijken naar politiek. Want anders is het alleen nog maar een clownshow natuurlijk. En Hugo de Jonge, die zal het verder een worst wezen. Die doet er gewoon aan mee natuurlijk. Dus even te kijken wat jullie er nog over zeggen. Even kijken. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk weten of en zo ja, welke Nederlandse politici zich hebben laten omkopen door Rusland. Ja, dus de Tweede Kamer bevestigt dus dat het is gebeurd. De vraag is alleen wie? Snap je? Dus je gaat eigenlijk al een stapje verder in het bevestigen van de aanklacht zelf. Je wil alleen nog weten welke namen het zijn. Zolang dat onbekend is, hangt de verdenking boven de politieke partijen en de Europese verkiezingen in juni. En dat is schadelijk. Daar zijn de Kamerleden het over eens. Donderdag maakten de Tsjechische autoriteiten bekend een pro-Russische desinformatiecampagne te hebben blootgelegd, waarbij de nieuwsite Voice of Europe een sleutelrol heeft gespeeld. Ja. Nou ja, wat er nu gaat gebeuren is dat er een onderzoek gaat komen. En dat onderzoek gaat natuurlijk nooit voor de Europese verkiezingen afgerond worden. Want het is vast heel complex en ingewikkeld. Dus dit moet effect gaan hebben op ons stemgedrag. Dat is blijkbaar waarschijnlijk in ieder geval de consequentie. Voor mensen die nog geloven dat het allemaal toevallig is, dat het uit de lucht komt vallen. Een overheid gaat nooit dit soort beschuldigingen doen als ze daar niet in ieder geval profijt van hebben. Ja, zo kun je het ook gewoon zien. Ja, dat is allemaal complotterig als je denkt dat het met de verkiezingen te maken heeft. En als het nou waar blijkt te zijn enzovoort. Ja, maar dan, er zijn ook heel veel dingen waar die niet naar buiten komen. Er zijn heel veel dingen, omkoping met name ook. Hè. Dat gebeurt natuurlijk elke dag op verschillende manieren. En dat komt nooit naar buiten. Dus omdat ze het niet kunnen gebruiken. Waar blijft het onderzoek naar de invloed van George Soros? Waar blijft het onderzoek naar de invloed van de Amerikaanse Democratische Partij? Waarom gaat er zoveel geld naar Black Lives Matter en Extinction Rebellion? En al dat soort hypes en ophefdingetjes en A10-blokkades en milieuclubjes. Of nou ja, Urgenda dan in ieder geval, niet de kritische clubs. Waarom gaat er zoveel geld naartoe? Het hele agenda is een verlengstuk van de macht, van de overheid. Daar heb ik een keer een artikel over geschreven. Dat is heel duidelijk hoe die lijntjes lopen. Dus dat de fossiele industrie critici zou kopen, bijvoorbeeld, is ook zo'n mythe. Dat is juist andersom. De fossiele industrie zit juist ook op die groene gekte. Ze zit ook in die groene gekte natuurlijk. Want zij moeten wel. Maar willen natuurlijk wel de beste deal krijgen. Dus er is heel veel omkoping, alleen dat noemen we dan niet zo, omdat het natuurlijk de goede omkoping is. Want dat is alleen maar voor de goede zaak. Hè? Dus die mensen geven allemaal geld voor de goede zaak. En dat is de mindfuck, zeg maar, waar we in zitten nu. Is dat we geld koppelen aan de goede of de slechte zaak. Maar omkoping is het. Want je koopt mensen, je koopt politieke standpunten. Dat is wat je doet. En sommige mensen zullen dat doen met de volste overtuiging dat geld bij hun het beste terechtkomt, omdat zij zullen er wel voor zorgen dat ze de planeet gaan redden en zij zullen ervoor zorgen dat ze extreem rechts gaan verdrijven en dat soort zaken. Ja, dan zie je misschien niet meer dat het geld als het ware jou motiveert en niet je idealen. Maar iedereen weet het toch, dat het zo werkt. Er gaat ook veel meer geld om in trouwens, in die linkse clubs. Heel even hoor. Ik moet even kijken. Ja, dus het kopen van politieke standpunten. Zo noemde ik ook de titel van deze stream. En Het feit ook dat het dat de beschuldiging wordt gericht aan, aan het zeg maar het oorlogkritische kamp. Waarmee ze suggereren dat je nooit, dat je dus nooit een standpunt zou, een kritisch standpunt zou kunnen innemen als daar niet eerst geld voor wordt betaald. Dat is het inkijkje in de geest van de mensen die zichzelf graag, of misschien die zich dus laten omkopen. Omdat zij zich daar iets bij kunnen voorstellen. Zij leggen dat verband. Hè? Dus je spreekt met de mond van een persoon die je wat geeft. Dus dat is hun mindset. Dat is hoe zij over macht denken. Dat is hun Machiavelli, zeg maar. Die ze dus projecteren op hun politieke tegenstanders. Dat deed de Stasi ook. En dat wordt nu ook weer gedaan. Het is eigenlijk gewoon alleen maar omgedraaid, zeg maar, vanuit dus het goede kamp nu tegenover Rusland. En daar moest ik dus vanochtend ook nog over nadenken, want daar varen ze natuurlijk ook heel wel bij, is dat ergens nog in ons geheugen zit, een soort blauwdruk zit er in ons natuurlijk, van na de Koude Oorlog, dat wij, dat Rusland, de Sovjet-Unie, met hun KGB en hun Stasi. De KGB heeft de Stasi opgericht. En die keerde zich tegen het Westen. Het vrije Westen waar wij natuurlijk dan in woonden. En waar iedereen op een gegeven moment naar kon terugkeren. En dat was het goede leven en de democratie en de vrijheid. En diep van binnen zit nog ons geloof dat Rusland die methode gebruikte. En mensen vervolgde en een muur heeft neergezet. En mensen martelde en opsloot en deed alsof ze een democratie waren. Dus omdat we dat beeld dan nog heel erg bij hebben, is het heel makkelijk om het dus om te draaien en te zeggen van kijk, weet je wat, dit zijn Russische methoden. Maar in feite is het omgekeerd nu. Dus de methoden die werden gebruikt door de DDR worden nu ook gewoon volop ingezet. En waarom ook niet? Het heeft toen ook best wel goed gewerkt, althans een tijdje. Tot 89. Hoe deden ze dat dan? Ik heb het nog even opgezocht. Hè. Dus wat ik zei, de KGB die richtte de Stasi op. En ze hebben de verhoortechnieken afgekeken van de Gestapo. Dus dat is ook weer omgedraaid. En ze hadden heel veel Stasi-medewerkers en heel veel informele informanten. Op hoogtepunt volgens mij waren er ongeveer 250.000 in Duitsland. Informele informanten, dat is echt 1 op de 20 mensen, nee, 1 op de 180 mensen of zo is dat. Dus dat waren heel veel mensen. En de Stasi is zelf ook de ondergang geworden van de DDR, omdat het dus helemaal uit zijn eigen voegen barstte en zichzelf eigenlijk ontmaskerde als, ja, voor wat het was. Hè. Het was geen onderdeel, instituut van een democratie, maar een vervolgingsapparaat. Even kijken, de Stasi-baas Mielke, die heeft ook, want ze hadden wel rechtszaken bijvoorbeeld. Hè? Dus dan werd je voorgeleid aan een rechter en zo. Als je dus werd beschuldigd van westerse invloeden en zo, dan werd je wel na een poosje, na heel veel verhoren, werd je dan voor een rechtbank geleid. Maar er is dus bekend dat die Stasi-baas Mielke, die er tot 89 zat, dat die off the record heeft gezegd dat die rechtbanken, even kijken hoor, dat rechtbanken maar een westers decadent idee waren. Dus dan krijg je die bravoure van die mensen die uiteindelijk zichzelf dus laten zien. En ik denk dat dat ook de volgende fase wordt in onze politieke systeem. Is dat mensen als Hugo de Jonge en Rutte en Paternotte en Klaver en al die useful puppets en idiots steeds brutaler worden en steeds meer laten zien eigenlijk van hun ondemocratische in borst en geest. Je merkt nu al, zeg maar, de switch daarin heel erg. Dus het uitleggen wat democratie inhoudt, dus dat je juist tegenstanders toelaat, zeg maar, met ook al zeggen ze dingen die jij ondermijnend vindt of wat dan ook, is dat je dat proces gewoon op zijn beloop laat. En dat je belangrijk vindt dat er naar het volk wordt geluisterd, ook als de uitkomst jou niet zint. Maar ze hebben van democratie nu eigenlijk alleen maar een soort buzzword gemaakt. Dus het is alleen maar nog maar van de democratie. Wat was het ook weer? Het moet weerbaar blijven. Weerbare democratie is tegenwoordig het woord. En weerbaar, waar doet dat aan denken? Weerbaar is eigenlijk dus dat je je verweert. Hè? Dus je maakt je. Je moet bestand zijn tegen de ander. Hè? Dus je bent weerbaar tegen invloeden van buitenaf. Ook als het dus de politici in eigen land zijn. Je moet je weerbaar maken. Dat is ook wat die baas van de NPO laatst bij Buitenhof zei. Hè? We moeten ons weerbaar maken als publieke omroep. We kunnen het niet toestaan dat mensen ons willen afschaffen. We hebben een pluriforme media nodig. En wij zijn onafhankelijk. Maar wat ze eigenlijk zegt is, wij willen zoveel mogelijk ondermijnende invloeden willen we weren. We willen die discussie helemaal niet voeren over onze rol als staatsmedia. Dat is één op één DDR-taal. De democratie is eigenlijk de consensus die we al hebben bereikt. We hebben toch consensus. De democratie is gewoon dat we het eens zijn over waar we het over eens zijn, toch? En dat gaan we toch niet laten bedreigen door Voice of Europe of door een of ander kanaaltje. Of tegenwoordig is X ook al, wat was het ook alweer? De Telegraaf stond een artikel over hoe X aan de ene kant irrelevant is. Hè, dus dat zeggen ze de hele tijd, het is een irrelevant platform geworden onder Musk. Doet er niet meer toe, het is een rechtse echoput geworden. Dus dat is nu ook het verhaal. Het stelt niks meer voor. Daar moeten jullie niet naartoe gaan. Je moet niet op X gaan zitten. Je moet daar ook niet het nieuws vandaan halen. Want dat is een echoput. En dat is ook precies dus in dat kader van volg gewoon ons. Volg de officiële leer. Maar dat is wel heel opvallend. Dus de democratie is een buzzword geworden. En ze kunnen dat in elke situatie, bij elk onderwerp wordt dat eigenlijk gebruikt. Als een soort van het piketpaaltje. Dus van daar moeten we voor zorgen dat we dat in stand houden. En niemand vraagt. Dat is een goed voorbeeld van verander de context, verander het onderwerp of duid de context. Laten we het gaan hebben over wat bedoelt. Hè, dat zou ik dan vragen aan de Tweede Kamer. Wat bedoelt u dan met weerbare democratie? Is weerbare democratie ook. Tegenstanders de ruimte geven om kritische standpunten uit te dragen. En hou ook rekening en toon wat respect, zeg maar, voor een verkiezingsoverwinning. En maak mensen niet zwart. Ga niet allerlei planbureaus, culturele planbureaus, rapporten laten maken over wat er mis is in de hoofden van critici. Dat is niet weerbare democratie. Maar goed, dit heb ik al heel vaak gezegd, natuurlijk. Dit is echt een duidelijke. gevalletje van heterdaad. De Rusland-beschuldiging is echt een propaganda-heterdaadje. Een heterdaadje. Maar goed, het zal er waarschijnlijk nog wel een paar weken over gaan. En dan horen we er niks meer over. En dan sluimert het een soort van door tot de verkiezingen. En dan wordt het af en toe weer even tevoorschijn gehaald. En dan is het waar geworden. Zo werkt het. Goed. Nog even een ander klein nieuwtje tussendoor. In het kader van de clownshow in dit land. Ik had het hier volgens mij. Nieuwe woningen die nu gebouwd worden, kunnen misschien geen drinkwateraansluiting krijgen. Omdat er een. Waar is die nou? Omdat er een watertekort is in Nederland. Dus als je nieuwe plannen hebt om te bouwen, dan krijg je geen vergunning voor een wateraansluiting. Want er is geen water. Of zoiets. Omdat het in de zomer sneller verdampt. Ik weet niet of jullie de laatste maanden naar buiten hebben gekeken. Maar waar gaat dat water dan naartoe? Vraag je je af. Oh, misschien wel naar de datacentra, toch? Die hebben wel genoeg water. Alsof je ook woningen kunt bouwen zonder wateraansluiting. Weet je wel. Maar goed. Hier staat het. Waterbedrijf dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst. Dat is allemaal door menselijk toedoen en door technocratische, bureaucratische ja, wat is het? Een soort de uitkomst van beleid. Dus dat je zegt, ja, er is een klimaatcrisis, het warmt op, dus er is te weinig water. Ook al is het niet zo, ook kunnen we gewoon zien dat er overal water is, worden we daarmee dus bestookt. Net als dat er geen tulpen meer mogen, dat de Keukenhof is nu ook crimineel. Hè? Hebben jullie het gelezen? Dus tulpen zijn slecht voor de biodiversiteit en slecht voor het milieu. En het is fout en het is lelijk. En als jij nog geniet van de mooie Nederlandse tulpenvelden en je hebt daar niet een heel grote haat voor ontwikkeld nog, dan is er iets mis met je. Ja. En als jij denkt dat er genoeg water is in Nederland, hè, dan is er gewoon iets mis met je ogen. Ja, want we gaan gewoon nu huizen bouwen zonder wateraansluiting. Misschien kunnen we dan weer een soort put ergens neerzetten of zo. Of ik weet het niet. Het is toch wat. Ja, iemand zegt hier in de chat, tekort aan water is net als het tekort aan huizen. Het is een politiek probleem. Ja, politiek probleem. Iets waar de wetenschap ongelooflijk nu ook natuurlijk mee te maken heeft, is dat puur observeren wat er gebeurt, wat wetenschap natuurlijk is, hè? Hypothese, observeren, toetsen, van gedachten veranderen, als er iets anders blijkt, als er nieuwe feiten komen, dat is de wetenschap. Maar ook die is gepolitiseerd en is van observeren eigenlijk gewoon alleen maar naar modeldenken gegaan. En het modeldenken is dus nu van, nou, we zien nu dat de aarde opwarmt, nou, dan is er minder water. Ja, toch? Totdat we straks de zondvloed krijgen en dan ineens niet. We moeten straks Giro 555 vragen om waterputten te slaan, inderdaad. Ja, en precies, en de grenzen natuurlijk gewoon open laten. Ik denk niet dat er een hotel is met asielzoekers waar geen water is. Hè? Even kijken, hoe komt Dubai aan drinkwater? Ja, daar doen ze ook een cloud seeding volgens mij, toch? Dubai. Dankjewel. Iemand vond mij goed bij Ongehoord laatst. Ja, dank je. Het is ook leuk om te doen. TV. Oké, ja, dus laat ik nog een ander voorbeeld geven van die double bind. Je moet je voorstellen als een soort Escher schilderij waar we in zitten. Hè? Dus je, elke keer als we denken dat we iemand betrapt hebben, zeg maar, dan glipt het weer tussen onze vingers weg of zo. Dus het is natuurlijk met name nu, ik heb het met name nu dus over die corona-onthullingen eigenlijk die nu naar buiten komen. En de mind game, zeg maar, daarin. Dus, ik noemde het net al heel even. Dus wat was het verhaal de hele tijd? Hè? Geloof de wetenschap. We hebben de experts, hè, de gewichtigheid daaromheen. We hebben het in Nederland gezien, in Duitsland was het net zo. We hadden een OMT, we hadden een RIVM, Jaap van Dissel. Je had in Duitsland had je natuurlijk ook die experts. Die werden dan zo neergezet en die gingen dan vertellen over hoe erg het allemaal was. En dat de ziekenhuizen vol zouden lopen en dat oma dood zou gaan. En dat was natuurlijk de legitimatie voor het beleid. Er waren heel veel critici in het begin al, zeker ook in Duitsland, ook met best wel een statuur, zeg maar. Ook dus echt wetenschappers, artsen. Die heel kritisch waren en zeiden, nou, er is helemaal geen gevaar op dit moment. Maar die waren in de minderheid, werd er gezegd. Hè. Dat zijn er dan een paar, of daar is iets mis mee. Of, hè, die werden ook meteen eigenlijk aangevallen en beschadigd. Iedereen kan zich dat nog herinneren. Dat zijn er best wel wat geweest. En die zijn nog steeds, vele daarvan zijn nog steeds niet gerehabiliteerd. Maar goed, dus het idee was, we volgen de consensus. Net als bij klimaat, hè, daar is het precies hetzelfde. We volgen de consensus. En de consensus bij corona, die zat bij het RIVM, die zat bij het OMT, die zat dus ook bij die RKI, bij het Robert Koch Instituut, waar best wel veel mensen bij elkaar kwamen 2 jaar lang. Ruim 200 keer, geloof ik zelfs, zijn er toen overleggen geweest. bijeenkomsten. Er zijn protocollen geschreven, gespreksverslagen. Er is van alles gedocumenteerd daarover. En dat is dus nu naar buiten gekomen. Heel veel zwart gelakt, maar er zijn 1000 pagina's naar buiten gekomen van die mensen, dus die de basis vormden, de grondslag vormden voor het coronabeleid. En dat is... Dat was nodig, want de politiek was daar eigenlijk ook aan gebonden. He, dus de politici konden niks doen eigenlijk zonder de expertise van deze mensen, want het was toch immers wetenschap. He. Het ging over virussen, het ging over proportionaliteit en het ging over allemaal dat soort dingen. Dus nu blijkt, ik heb het vorige week ook al verteld, maar nu blijkt dus dat er politiek werd aangestuurd. Maar ook... Wat nu ook blijkt, is dat die wetenschappers dus wel degelijk ook eerlijk waren daarover, naar elkaar. Hè, intern aan die tafels werd er gewoon gezegd, ik ga die nog een keer allemaal herhalen, vorige week gezegd, van die maatregelen zijn erger dan het virus zelf. Het griepvirus is erger dan dit virus. Ze hebben de mondkapjes hebben ze naar het land der fabelen verwezen. Ze hebben gezegd dat... ik wil bepaalde woorden niet gebruiken. Niet omdat ik mezelf censureer, maar je weet hoe het gaat. De V's, zeg maar, waren niet, hielpen niet, zeg maar, tegen besmetting en overdracht. Dat is allemaal gewoon gezegd. Maar ze hebben dus voor spek en bonen hebben ze dat eigenlijk zitten doen, want er is dus niks mee gedaan. Maar dan komt het dus, ik wil het nu even hebben over hoe het dan naar buiten komt. Want dan komt het naar buiten en dan zou je zeggen, dan ontstaat er enorme ophef over die contradictie, die tegenstrijdigheid. Dus de follow the science, het verhaal, dus de mensen, de beste mensen die daar zaten op dat moment, hè, die blind gevolgd zouden worden vanwege een expertise, die zijn dus niet gevolgd. Dus we hebben niet de science gefollowed. We hebben letterlijk gewoon dat genegeerd. Maar wat er dus nu gebeurt, is dat er nu... Dus de follow the science is nu gewoon ook afgeschaft. Per direct eigenlijk. Dus, maar nu dat naar buiten komt, is het ineens geen wetenschap meer. Maar is het een soort... Ja, wordt het een onthulling genoemd, snap je? Het is wel een onthulling en het is wel heel schadelijk en het is heel opvallend en er moet nader onderzoek komen en de media pakken het wel op. Maar ze hebben dat idee, wat ze altijd vasthielden, dat hebben ze dus weer losgelaten. Want wat doen jullie nu met de follow the science verhaal? Ga je dat dan gewoon op volgende keer weer gebruiken? Snap je? Daar moet natuurlijk, op dat niveau moet er opnieuw... Moet er bericht worden en moet er opnieuw een oordeel worden geveld over deze instituten. Niet dat er, het gaat helemaal niet om de onthulling zelf natuurlijk. Het gaat om het ondergraven, zeg maar, van überhaupt die gedachte dat de wetenschap zit bij dit soort instituten. Of althans, dat serieus wordt genomen. Dat is gewoon niet zo. ik schreef ook op... We geloven de wetenschap. Hè? Dus eerst moeten we de wetenschap geloven. Nu ik die mensen dus wil geloven, die uiteindelijk niet werden gevolgd, zeg maar, door de Duitse politiek. Dan, hoe moet ik het zeggen? Dus eerst moest ik het geloven. En nu ik ze geloof, zeg maar, doet het er niet meer toe. Nu doet het er niet meer toe. We mogen alleen maar follow the science doen en de wetenschap geloven. Als het lijnrecht tegenover, of nee, niet, of als het juist helemaal samenhangt, zeg maar, met de politieke stand van de wetenschap, zeg maar. Dan is het de wetenschap. Maar als diezelfde mensen blijken dus tegenstrijdige opvattingen te hebben gehad dan de gezondheidsminister bijvoorbeeld, dan is het een onthulling. Een meta iets, zeg maar. Dan is het geabstraheerd eigenlijk van die hele ideologie. Ik schreef ook, negeren we de wetenschap niet, dan ineens is die in strijd met de democratie. He, dus als ik nu zeg van, zie je wel, we hadden gelijk. He, de coronacritici hadden dus gewoon gelijk. Want die wetenschappers die jullie volgden, die zeggen eigenlijk hetzelfde als wat wij zeiden. Al die mensen bij al die coronademo's zeiden precies wat de Follow the Science-wetenschappers al zeiden in 2020, vanaf 16 maart al, hè, 2020, vonden zij het niet nodig om op te schalen, omdat zij niet een hoog risico zagen. Dat is toch gebeurd. Precies wat wij zeiden over die mondkapjes, over de maatregelen, over de schade, over de disproportionaliteit, over de discriminatie van ongevaccineerden. Al die dingen hebben die wetenschappers ook gezegd. Maar als wij die wetenschap dus nu niet negeren, dan ineens doen wij iets verkeerd. Dan zijn we bezig, dan zijn we in strijd met de democratie bezig. Of dan is de consensus ineens veranderd. Of is het een complot of zo om de uitspraken van die wetenschappers als geldend te zien. Hè, dus zo zie je maar dat die narratiefvolgers, die kunnen gewoon niet, wie A zegt moet ook B zeggen. Dus die kunnen niet consistent zijn. Er is geen consistentie meer in het denken van de narratiefvolgers. Alles, zelfs de meest basale uitgangspunten, kunnen ze niet meer volgen. Dus de wetenschap geldt, hè? In de wetenschap geldt zus of zo. Of de democratie betekent dat je tegenstrijdige opvattingen uitvecht in een parlement, bijvoorbeeld. Of dus dat je persvrijheid hebt, bijvoorbeeld. Dus ze kunnen niet eens meer consistent zijn in hun belangrijkste geloofsovertuigingen, belangrijkste geloofsbrieven. Het is heel moeilijk om daarmee te tennissen, zeg ik altijd. Dat kan gewoon niet. Dat is heel frustrerend. Ik vind het. Ik bedoel, ze praten wel, er is taal, er is een soort vanzelfde woordenboek. We delen nog wel hetzelfde woordenboek, maar niet meer dezelfde definities. Ja, en als je dat aankaart. Ja, dan word je uitgelachen of beschimpt of wat dan ook. Want ja, we weten toch allemaal wat het betekent. Hè? De lucht is groen en het gras is blauw. Kom op nou. De overheidswetenschappers hebben mooi hun bek gehouden. Dus zijn ook medeplichtig. Ja, ik zou niet goed slapen als ik die mensen was. Maar goed. Oké. Dus dat was even de double bind. Maar het is wel. Ongeneeslijk of zo. Die methodes. Ik weet niet waar. Maar goed. Mijn koffie is inmiddels heel koud. De leugen is de maakbaarheid van de waarheid, zegt iemand. Ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Ik voel hem, zeg maar. Ja, als jullie nog iets anders hebben, kan ik nog wel even een vraagje doen of een opmerking even eruit halen. Ja, dus wat we hebben ontdekt, wat we met name dus nu aan het ontdekken zijn, is dat journalisten zijn gekocht en wetenschappers zijn gekocht. En we moeten ons denk ik niet te veel vastbijten in het letterlijke gekocht. Ja, maar je ziet ook dat Frans Timmermans dat natuurlijk ook die definitie van omkoping ook heel erg verruimt. Ja, dus als je al uit Rusland een soort van fles wijn hebt gekregen van een Rus, ben je omgekocht. Terwijl omkoping heeft ook met intentie te maken. Er moet een soort van stilzwijgende of misschien zelfs wel duidelijke afspraak zijn over wat er tegenover staat enzovoort. Enzovoort. Dat is omkoping. Omkoping is niet het uitwisselen van spullen of dan is iedereen in feite omgekocht. Dan wordt iedereen door zijn baas omgekocht. Wordt elke werknemer omgekocht. Zo werkt het niet. Maar goed, dat is wat ze ervan maken natuurlijk. Omdat die beschuldiging andersom van hun afglijdt. Dat is gewoon zo. Denk ik. Nee, weet ik. Weet ik. Netwerkcorruptie, ja, absoluut. Maar dan is het onderdeel. Kijk, als je onderdeel bent van de macht, van de gevestigde orde, dan vloeit dat geld en vloeien die belangen zo rijkelijk. Dan is het zo verweven eigenlijk met met wat gewoon en normaal is om te doen. Ja, misschien moeten we ook een keer, misschien moeten we in Bakkie ook nog eens een keer dat nieuwe boek van Rutger Bregman bespreken. Want dat sluit daar ook een beetje op aan. Van maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dat is het idee. Dat is het idee. Je mag niet meer gewoon geld verdienen. Je moet ook iets terugdoen voor de wereld. En dat is al wat al gebeurt. Maar dan op corruptieniveau. Ja, jongens. Even kijken of ik nog iets kwijt wil daarover. Als jullie nog een. Als ben ik nog iets vergeten, iets belangrijks wat er is gezegd. Ja, de flat van Pechtold is natuurlijk een goed voorbeeld. Bregman, we gaan Bregman zeker nog een keer bespreken. Want dat is gewoon een fenomeen op zich. De little man, hè, noemde ik hem laatst. Het gevaar van de little man. Even kijken. Duimpjes omhoog, ook hartstikke leuk. Niet iedereen deugt. Nee, klopt. Schimmelpenning. Media krijgen meer info dan Kamerleden. Zegt iemand. Omkoping is van alle tijden. Ja, omkoping is van alle tijden, maar het gaat alleen maar één kant op altijd. Yeah, yeah. Goed, jongens. Ik hou hem wat korter vandaag. Ook niet zo erg, toch? Stel, jij wordt de eerste vrouwelijke president van Nederland. Wat zouden de eerste 10 dingen zijn? Eerste dingen zijn die je zou willen doen of veranderen op dit moment in Nederland? Oh, nou, misschien moet ik die even bewaren voor de volgende keer. Daar moet ik even over nadenken. Ik denk niet dat ik lang nodig heb. Ik denk een dag of 3. Is het opgelost. Nou ja. Ja, het is een beetje al gehad, maar er zijn gewoon een aantal dingen die gewoon meteen het raam uit kunnen. Woke, onder andere. Maar goed. Ook als president, minister-president van Nederland, zit je dus wel nog vast aan het hele globalistische netwerk, mensen. Maar toch zal het daarop uit moeten draaien, dat op een gegeven moment iemand het gewoon zegt, nou is het klaar. Schluss damit. Maar ja, dan moeten dus die mensen in die RIVM'tjes, die moeten gewoon wat moed gaan tonen. Wat zit je daar nou te doen? Ben je een arts, weet je wel? En dan zit je dus, heb je met al je goede fatsoen. Ongelooflijk. Het is gewoon, je bent een schipper en je laat gewoon je eigen schip zinken. Eigenlijk, dat is hetzelfde. Schip van je ziel. Ja, dan ga ik. Ja, ik denk. Het eerste wat ik zou doen, inderdaad, is plastic rietjes en bakjes weer terugbrengen. Dat is, denk ik, het eerste. En die andere 9 dingen moet ik nog even over nadenken. Wie weet, jongens. Groot blijven dromen. Hè? Groot blijven dromen, dan zal het altijd weer goed komen. Zo is het wel. Ja, ik heb het gevoel alsof er nog heel veel in het vat zit. Maar het komt er op een of andere manier vanochtend niet uit. Dus ik ga denk ik gewoon maar wat schrijven. Misschien lukt het dan. Alright. Leuk. Leuke chats, leuke berichten, jongens. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ik ga verder met mijn dag. Ik hoop dat jullie ook nog een hele mooie dag hebben. Geniet ervan, maak er wat moois van. Ik ben er zo snel mogelijk weer. Morgen zit ik trouwens ook weer bij Ongehoord Nederland. Dus daar kun je natuurlijk ook naar kijken. Vind ik ook leuk als jullie dat doen. En dan zie ik jullie heel snel hier weer bij Bakkie. Oké, jongens, bedankt. Oh ja, vergeet niet te liken, te delen en te doneren. Doei, doei. Tot gauw. Ciao.